het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zit te zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast app.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 24 november. Mijn naam is Merijn en vanuit verschillende plekken in Nederland zijn aangeschoven Floris.
Hi.
Erwin.
Hey.
En onze gast Daniel Verlaan.
Hey.
Daniel is onze RTL Nieuwscollega, melder van lekken en hekken, schrijver van het boek Ik weet je wachtwoord. En nu ook podcastcollega, want het boek heeft ook een podcast gekregen. Nou, daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid over praten. Verder gaan we voortaan in bad zonder social media en vertellen we je het verhaal van wel een hele rare voicemail. Dit is de Bright Podcast, we gaan beginnen. Welkom Daniel. Ja, je bent vooral bekend van RTL Nieuws, je boek en je site, laatjenietheckmaken.nl. Maar wat veel mensen misschien niet weten is dat je ooit bent begonnen als stagiair bij Bright.
Zeker. Echt oldschool, man. Echt oldschool. Gewoon nog toen Bright nog een tijdschrift was. Want ik deed een tijdschriftstage. Dus dat kunnen de misschien luisteraars nu niet meer voorstellen, dat er nog tijdschriften waren die mensen lezen. Dat was toen de tijd nog mijn droom om tijdschriftschrijver te worden bij Bright. Ik mocht wel blijven plakken, dus die droom is toch deels uitgekomen.
Kijk, en ik was er niet bij, maar hoe was Erwin toen? Is die veel veranderd de afgelopen 15 jaar?
Nee, totaal niet. Het is nog steeds een soort groot kind met een geweldige fascinatie voor alles wat glimmend is. Dus daar is eigenlijk weinig aan veranderd.
En liep je dan tegelijkertijd stage met Floris?
Floris was volgens mij de stagiair na mij, volgens mij,
ja.
Toch?
Ik kwam meteen na jou. Ja. We hadden een vlag voor jou, zat Bastiaan vroeg op, toch?
Ja.
Nou, we hebben een mooie traditie inderdaad bij Bright dat de echte goede stagiairs, hè, want er komen er aardig wat voorbij. In de beginjaren waren dat inderdaad vooral schrijvende stagiairs. Tegenwoordig wat meer met de camera filmen, monteren. Maar ja, nee, dus ja, de beste, ja, daar wil je natuurlijk iets mee doen. Hè? Dat is natuurlijk zonde om die te laten gaan. En nou, ik bedoel, ons budget is niet groot, dus het was dan wel vaak gewoon als freelancer voor ons werken, maar toch. En op een gegeven moment was er een keer een vacature bij RTL Nieuws. En ik wist dat Daan, ja, die was een beetje aan het zoeken. Maar hij wist er niet van. En die deadline, die was echt, het was echt een hele close call, toch Daan?
Weet het was je na nog? De deadline. Het was na de deadline.
Ja, het was volgens mij na de deadline zelf.
Ja. Ja. Nou ja, maar goed, zo zie je maar. Ja, nee, het is een goede kweekschool, hè, Bright?
Nou, ik heb nog moeten solliciteren. Ik heb bij Marijn nog onder andere moeten solliciteren, volgens mij. Ik heb met jou mijn sollicitatiegesprek toch gehad, Marijn?
Ja, met mij en met Karin,
ja,
inderdaad.
Ja, dat was erg gezellig.
Ja, was erg gezellig. Nou ja, zover de inside info voor alle mensen die deze podcast luisteren. Of wil je nog iets kwijt over die tijd, Daniel? Is er nog frustratie die eruit moet? Of is het allemaal
Nee, ik kan me alleen heel goed herinneren nog van Floris. Dat hij binnenkwam dat Floris toen schoenen aan had. Waarbij... en ik weet nog steeds of dit verhaal dan waar is of niet. Want ik,
nee, vertel het over. Ze vroegen van, wat is de laatste rare gadget die je gekocht hebt? Toen zei ik, heb van die schoenen met van die losse tenen.
Oh ja, gekocht. Ja, ik ja. Dit kan ik nog steeds herinneren als de dag van gisteren. Dat jij het had over schoenen met losse tenen. En ik vond dat zo'n raar beeld. En ik dacht, wat moet deze vent? Nou, leek jij het zijn. En sindsdien zijn onafscheidelijk.
Ja. Nee, dat is zo, want we zijn echt overal collega's geweest, inderdaad.
Ja. Bij nu, maar, toch?
Heb je die schoenen nog, vraag ik me al, ja. Floris.
Nee, want ik las later dat het lulkoek bleek. Dat was destijds zo'n beetje, ja, wanneer was dat? 2011 of zo. Was het zo'n hype om te gaan barefoot lopen. Weet je dat nog? Gingen allemaal mensen op hun blote voeten hardlopen. En dan was die schoen was een beetje het idee, dan kan je soort van op je blote voeten hardlopen zonder dat je splinters in je voeten krijgt en glas. Maar ja, uiteindelijk zei iedereen van nee joh, je moet gewoon een normale zool hebben. Doe eens niet zo raar. Dus als ik nou hardloop, dan doe ik dat op een normale schoen.
De Romeinen liepen al op sandalen. Dan moeten wij dat ook gaan doen, toch? Ja. Hey Daniel, met je stap naar RTL Nieuws toe ben je uiteindelijk ook gaan specialiseren. Hè? Daarvoor deed je ook bijvoorbeeld gadget reviews en zo. Maar je bent je gaan storten echt in de wereld van het lekken, het hacken, de cybercrime. Waar kwam die fascinatie vandaan? Of heb je het echt gecalculeerd bedacht dat je dit wilde gaan doen?
Nou, eigenlijk niet echt. De cybercriminaliteit dat werd steeds groter en steeds belangrijker. Meer criminaliteit speelde zich online af, dus er waren automatisch ook meer verhalen om te maken. En ik vond het eigenlijk wel tof. Ik vond het ook wel spannend of zo ergens dat je over hacks en datalekken en over oplichting en ransomware en zo kon berichten. En DDoS aanvallen, phishing, Internet of Things gehackte dingen. Ik vond het allemaal erg interessant en ik vond het wel een beetje, ja, ik weet niet, ik werd er wel enthousiast van. En ik dacht toen ik steeds vaker dat soort verhalen ging maken, toen ik zag ook dat veel mensen het interessant vonden en steeds belangrijker vonden. Ik dacht, nou, dan ga ik me daar maar in specialiseren de afgelopen paar jaar. Er was ook weinig specialisatie. Er waren niet zo heel veel journalisten die specifiek hierover schreven, over dat soort verhalen maakten. Er waren vooral veel journalisten die veel over gadgets of geheime diensten ook nog wel natuurlijk ook wel een aantal dingen, of heel veel privacy ook. Maar toch weinig echt de criminaliteit, de crime kant op gingen. En ik dacht, waarom doe ik niet gewoon de crime kant, maar dan online?
Oké, maar ben jij nou John van de Heuvel of ben je nou toch een techjournalist gewoon? Wat?
Nou, ik vind op zich John echt een hele goede journalist. En ik denk dat ik deels hetzelfde doe als veel bekende crimejournalisten in Nederland. Maar ik doe het gewoon bij de online gasties. Dus ik zit wat minder met de mokromafia mensen, maar meer met criminele pubers die nog te jong zijn om bier te kopen. Maar die wel tonnen stelen van nietsvermoende Nederlanders. Dat is een beetje mijn groep.
Maar je hoeft nog niet beveiligd over straat. Dat is.
Nee. Hoor. Van deze gasten moet je misschien online wel bang zijn, maar in het echt heb je niet zo heel vaak voor ze te vrezen.
Nee, want proberen ze dat nou? Proberen ze jou online te pakken? Heb jij veel meer maatregelen moeten nemen naarmate jij dit bent gaan berichten met je naam eronder en je hoofd in beeld? Willen ze je dan een soort van terugpakken?
Ja, nou, ik word als een soort van hele grote trofee gezien. Dus als ze die guy kunnen pakken van de boek en een website over dat je niet moet laten hacken met allemaal tips, dan is het natuurlijk wel heel tof als je die kan pakken. En je eigen hacknaam op mijn Twitter kan zetten of op mijn website. Van, you got hacked by Huppel de Pup. Dat is echt, dat is hoog haalbaar hoor, kan ik vertellen. Dus ik doe daar wel mijn best voor. Ja, ik ben er wel elke dag mee bezig om te kijken waar kan ik mijn beveiliging aanschroeven. Want ik merk ook wel dat er, nou, zeker wekelijks, maar soms ook wel dagelijks aanvallen op me worden gedaan. En soms zijn die heel slecht. En soms zijn ze echt best wel goed. En ik had laatst, dacht ik echt dat mijn computer gehackt was. Ik was echt helemaal in de stress. Ik heb echt twee nachten er slecht van geslapen. En alles lopen dubbelchecken met mede-experts, zeg maar, om te kijken of ik iets kon vinden en zo. Ah, bleek allemaal weer niks te zijn. Maar dat soort momenten, van die shit momenten dat je denkt, nou, ik kan er niet te diep op ingaan, maar ik had het vermoeden door berichten die ik kreeg dat iemand mij had gehackt en dat hij veel over mij wist. En ik dacht, dit kan gewoon niet. En wat bleek, het bleek uiteindelijk gewoon een wappie te zijn eigenlijk. Maar ik had het idee dat hij toegang had tot mijn computer en ik niet per se dat mijn computer raar deed of zo, dat er opeens een schermpje aan zit te springen of zo, maar ik vertrouwde het gewoon niet. Iets in mijn gut feeling zei, ik weet niet wat er aan de hand is. Heb ik ergens op gedrukt? Heb ik een document geopend wat niet goed was? En ik heb wel vaker dat soort momenten dat ik denk, oh shit, volgens mij heb ik iets verkeerds gedaan. Maar dat soort momenten houden je heel erg scherp juist. Dus ik ben heel blij dat ik elke paar maanden zo'n momentje heb, zeg maar. Ja.
Daan, ik merk zelf, hè, ik krijg ongeveer dagelijks, ik heb dat nu wel op een gegeven moment maar uitgezet. En die meldingen van Instagram bijvoorbeeld, hè, dat iemand dan probeert natuurlijk je wachtwoord te raden, dan krijg je dat mailtje. Als je alles gewoon twee staps beveiligt, dan kun je het allemaal ondervangen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je er bijna wel een dagtaak aan hebt. Weet je, met een site waar continu updates voor verschijnen. Of, ik bedoel, want hou je dan zelf ook een beetje de
Is er nog wel leuk?
Je zelf bijna de exploits ook in de gaten te houden, toch? Van ja, waar zitten dan loopholes of zo, of niet? Of ja, hoe ver gaat dat dan?
Nou, bijvoorbeeld voor mijn site, ik maak gebruik van een script dat automatisch mijn site update. En ik gebruik alleen maar platte HTML. Dus dat is eigenlijk zo min mogelijk te hacken, zeg maar. WordPress is een stuk gevaarlijker. Ja, precies. Ja. En vooral voor social media. Ik maak overal eigenlijk gebruik van YubiKeys. En dat is toch eigenlijk momenteel de beste beveiliging die je kan hebben. Van die security keys. Van die, echt van die hardware dingetjes. En ik vind dat een... dat is eigenlijk... Dat geeft me heel veel rust. Want daarmee zijn phishing aanvallen eigenlijk gewoon onwerkbaar. Phishing aanvallen werken niet meer op je. En ik merk dat sinds ik steeds vaker YubiKeys gebruik op mijn belangrijkste accounts. Bijvoorbeeld Google account of Twitter of Cloudflare, ook een belangrijk. Dat ik eigenlijk veel rustiger online voel. En dat ik voornamelijk erg argwanend ben voor alle documenten en alle andere soortgelijke bestanden die ik moet openen voor mijn werk. En daar ben ik wel een stuk. Daar heb ik allemaal speciale manieren voor om die dingen te openen. Want ik ga niet zomaar een PDF-document op mijn computer openen. No way.
Want je weet, daar zou een zero day in kunnen zitten of zo. Daar zou echt zo'n exploit in kunnen zitten van klikken en je bent de lul.
Ja, zeker. Ik heb dan ook wel weer tools op mijn computer dat mocht ik toch een keer even te snel zijn. Bijvoorbeeld PDF's open ik eigenlijk alleen maar in Chrome. En dan, nou ja, als je Chrome wil hacken, dan moet je een hele, hele, hele goede hacker zijn met misschien wel een miljoen te spenden om Chrome te hacken. Dus dat is bijvoorbeeld een maatregel die je kan nemen. Maar ik gebruik ook allemaal verschillende tooling om te kijken welke inbound en outbound connecties van mijn computer gaan er. Wat zijn er persistence dingen? Dat zijn programmaatjes die standaard op je computer worden geïnstalleerd en die elke keer bij het opstarten ook opstarten. Dus bijvoorbeeld gewoon automatisch openen programmaatjes. Nou, malware opent altijd automatisch persistent op je computer. Dus ik kijk daar ook specifiek naar allemaal dat soort tooling waarmee ik probeer in ieder geval...
Maar is dat toch leuk?
Zo veilig mogelijk.
Vind je dat leuk? Of wordt het ook een beetje tedious, zeg maar? Ja.
Huiswerk.
Nee, ik vind het eigenlijk stiekem wel leuk. Ik vind het stiekem wel leuk, ja. Nee, het is soms ook een takkenwerk van je welste, maar ik vind het heel leuk om mee bezig te zijn, omdat ik heb altijd het idee, ik ben niet 100% veilig, dat is niemand. Maar door te weten dat je te hackend bent en die realisatie, kan je juist heel goed die maatregelen nemen. Vind ik het ook wel leuk om steeds net een stapje beter beveiligd te zijn dan ik daarvoor was. Vind ik heel leuk om mee bezig te zijn. Ik heb nu bijvoorbeeld een YubiKey met een vingerafdrukscanner. Dat vind ik dan net weer wat leuker. Dus dan als je, vind ik echt geweldig. Ja, dan kan je mij voor wakker maken s'nachts. Maar ik vind het eigenlijk stiekem wel een beetje leuk, ja.
Top. Hey, vorig jaar verscheen je boek Ik weet je wachtwoord, hè? Waarin je allerlei thema's vertelt aan de hand van waar gebeurde verhalen over cybercrime. Dat werd een succes. Ja, had je dat verwacht dat je een boek kon schrijven in plaats van een stukje?
Nee, eigenlijk niet. Ik vond het ook helemaal niet leuk om dat boek te schrijven, zeg ik eerlijk. Voor heel veel mensen is dat echt een hele erg eer, maar ik vond het echt vreselijk. Ik vond het echt huiswerk. Ik werkte gewoon fulltime bij RTL. En dan moet je in de avonduurtjes, als iedereen lekker gezellig aan het stappen is en bier aan het drinken is en zo, zat ik daar alleen achter mijn computertje heel treurig te tikken. En dat lukte ook nooit. Nou, uiteindelijk, het zijn 10 hoofdstukken volgens mij, met allemaal 10 verschillende onderwerpen, met allemaal tips. En ja, je gaat gewoon zitten en ik zat te denken, oké, ransomware, wat ga ik hier nou weer over schrijven? En uiteindelijk komt het er wel weer uit. En ik ben echt nog steeds heel erg verbaasd dat het echt zoveel exemplaren zijn verkocht. Dat zoveel mensen het interessant vonden. Omdat cybersecurity is niet altijd het meest sexy thema of zo. Maar ik denk dat crime, criminaliteit, true crime, dat wel juist weer erg sexy is. En ik heb dat een beetje onderschat hoe populair dat kan zijn. Dus er zijn er echt... nu 10.000 verkocht, echt heel veel. Dat is echt, het zijn meer 4-dubbele bestseller heb ik volgens mij al verkocht. En het toffe daaraan is dat het trekt ook een compleet ander publiek aan. Dus je hebt opeens heel veel jongeren die een boek lezen, wat echt super gaaf is. Maar ook ouderen. Ik kwam dus laatst in de Bijenkorf en toen zei een vrouw van, jij hebt toch dat boek geschreven? Bij de Bijenkorf verkopen ze ook boeken. En ik ben dan ook soms zo'n kneus die dan even kijkt, staat mijn boek er nog bij? zij zag mij dan rondlopen. En die vrouw die zei, je hebt dat boek toch geschreven, dat roze boek? Zo, ja. Zo, nou, en dit was een oudere vrouw en die zei, ik heb dat boek laatst besproken bij mijn boekenclub. Dat is dus een of andere club met middelbare, vrouwen van middelbare leeftijd die dus boeken lezen en dat samen gaan bespreken. Nou, mijn hart brak echt. Ja, dat vond ik echt geweldig. En die vrouw die was dus helemaal blij dat ze een paar extra dingetjes had kunnen nemen om online veilig te zijn. En daarnaast het gegeven aan haar zoon. Ja, ik vond het zo leuk. Nou, en dat is toch iets wat je met de verhalen die ik voor RTL maak, toch niet echt kan waarmaken, zeg maar, op die manier.
Ja. Nee. Ja, tof hoor. Hey, en nu wordt het boek een podcast. Of in ieder geval, het heeft dezelfde naam. Toch?
Ja, zeker. Komt...
En voor de goede orde, dit is dus niet een luisterboek, die podcast. Maar het zijn echt nieuwe verhalen, toch? Of ja, wat ga je doen in de podcast?
Er is al een audioboek, dus mochten mensen het niet leuk vinden om een boek te lezen, dan kan je hem gewoon luisteren via Storytel. Die heb ik ook zelf ingesproken. Ook echt een takkenwerk trouwens. Om al die bladzijden in te spreken. En ik heb dat echt 2 avonden gedaan. Nou, 6 uur lopen in te spreken. Was helemaal wappie op het einde. Maar deze podcast, die maak ik samen met De Stroom. Dat is een mediabedrijf. Zij zijn van onder andere Top Notch bekend. En Noah's Ark, allemaal meer hip-hop labels en zo. En zij maken bijvoorbeeld de podcast van Hef en van Pepijn Laan over vaderschap. Over van de supergaande podcast. Misschien kennen mensen het allemaal wel, maar supergave podcast. En ik ga 6 afleveringen momenteel maken. Dat is het eerste seizoen. Met verhalen over de duistere kant van het internet. Vergelijkbaar met mijn boek, maar die niet in mijn boek zijn verschenen. Dus de eerste aflevering gaat over Sinterklaas, maar die een bank hackt, echt waar. Alleen we hebben bijvoorbeeld nog verhalen over ransomware criminelen, over crypto hackers die al je crypto stelen. En we zijn nog bezig met een paar andere hele toffe onderwerpen. En dat die eigenlijk, waarbij de fenomenen eigenlijk net nieuwer zijn dan in mijn boek, toen ze in mijn boek konden voorkomen. Dus het is een echte nieuwe, spannende verhalen. En maar, ook op een manier verteld dat ze beter in een podcastvorm zijn. Dus
maar soms, is het dan Daniel? Is het Daniel in de studio die vertelt? Of ga je op reportage? Of wat ga je doen?
Nou, ik ben de verteller eigenlijk. Het zijn journalistieke verhalende podcasts. En ik vertel naar quotes heen. En het toffe aan die podcast is dat je hoort dus de mensen. Daadwerkelijk de mensen die hacken, die crimineel zijn, die slachtoffer zijn. Het is heel gaaf geproduceerd. Dus er zijn bijvoorbeeld als het gaat over snoepgoed strooien, zeg maar, pepernoot strooien, dan hoor je dat ook echt en zo. En dat soort dingen. Dat vind ik dus heel tof. Dus zelfs, het komt soms een beetje naar een hoorspel toe van vroeger, van de radio. Daar lijkt het soms wel een beetje op. Dat moet niet te veel zijn, maar ik vind het heel leuk, dat soort kleine momentjes, dat er wordt op de deur kloppen. Dan boom, 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 boom. En dat vind ik zelf gewoon heel cool. Dus het is echt iets.
Het is geen soundboard, hè?
Nee. Ik werd een beetje te dolk met die geluidjes. Want ik dacht bij elk ding geluidje doen, toch? Ja, lekker, lekker. Maar dat was iets te. Maar ze zijn elk half uur, allemaal ongeveer een half uur, 20 minuten, een half uurtje max. En ook voor de mensen die nu luisteren, wees gerust. Ik praat een stuk rustiger in mijn podcast. Daar heb ik al mijn trainingen voor gehad.
Laten we anders even luisteren naar een fragmentje.
Ja, leuk.
Een verhaal dat, net als Sinterklaas, klinkt alsof het niet waar kan zijn.
En we hadden natuurlijk ook de zak van Sinterklaas bij ons. En die was onderin gevuld met allerlei hackapparatuur. Denk aan USB-stickjes en kleine computerkastjes die we wel wilden aansluiten op de netwerkaansluitingen op die beveiligde locatie. Die hebben we afgedekt met een laag chocoladeletters en pepernoten in die zak. En met die uitrusting zijn we naar het datacenter toegereden.
Ik ben Daniel Verlaan en als techjournalist onderzoek ik het internet. In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen die zich daar, online, vaak recht onder je neus afspelen, maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar
Ik weet je wachtwoord.
Hoe heb je die afleveringen, hoe zijn ze tot stand gekomen? Zijn de onderwerpen vanuit jou gekomen? Heb jij ze aangedragen? Of heeft de podcast ook een soort kleine redactie? Of hoe is dat in zijn werk gegaan?
Ja, ik heb echt een supergoeie redactie van echt wel 3-4 mensen. En ik maak samen met hen de verhaalideeën en de verhaallijnen. En zij maken dan echt het script en interviewen de mensen. En ik draag vaak de mensen aan. Dus bijvoorbeeld als een crimineel, als ik goed contact heb met een cybercrimineel, dan vraag ik van, hey joh, zou je in de podcast willen? En dan worden ze geïnterviewd door mijn collega's. Maar het is echt dus, ik werk echt samen met een team hier aan. Het is zeker niet in mijn eentje, want ik kan het niet in mijn eentje.
Hoe is de bereidwilligheid eigenlijk dan? Want criminelen staan niet bekend om hun bereidwilligheid voor media-samenwerking.
Dus het kan 2 kanten op. Of ze vinden, ze zeggen donder op. En dat gebeurt regelmatig. Maar er zijn best wel wat criminelen die het of heel tof of eervol vinden om toch met hun criminele handle, hun username, online te komen. Dat is een beetje, ja, dat vinden ze stoer.
Erkenning,
ook vriendjes.
Toch?
Erkenning, ja. En de andere is, en dat hoor ik ook wel eens, dat ze mij gewoon een toffe guy vinden. En dat ze denken, ja, ik wil jou wel helpen. Ik vind het wel cool om iets met jou te doen. Dus dat kan gebeuren, maar wat je ook wel ziet is dat ze vaak bereid zijn om te praten, maar alleen via chat. Dus dan interview ik ze via chat en dan kunnen we dat eventueel door een acteur laten inspreken om het toch in de podcastvorm te krijgen. Ja. Maar ik ben bijvoorbeeld laatst ook naar Limburg geweest om daar met een grote hacker, een grote criminele hacker te zitten. En dat was ook op zich, gezellig. Gezellig.
Het was gezellig, Daniel.
Blijven Limburgers, hè?
Ja. Was op zich een prima gesprek. Laat ik het daarop houden.
Hey, de eerste aflevering van Daniels podcast Ik Weet Je Wachtwoord is vanaf vandaag te luisteren. Dus vanaf woensdag 24 november, als ik het goed heb. Toch, Daan?
Ja, zeker. Ja,
in Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast-app. Daniel, dankjewel.
Graag gedaan, dankjewel.
Ja, is er nog nieuws over Bit Academy, de beste techopleiding in Nederland en onze sponsor deze maand? Erwin, kom er maar in.
Ja, nou even nog om het geheugen op te frissen. Hè. Bit Academy is een gratis opleiding programmeren gestart. Het is volledig online, met begeleiding ook door experts uit het veld. Super tof. En dan, binnen 10 weken heb je de skills van een junior data engineer of een full-stack web developer. Je kan je aanmelden op bitacademy.nl. Dat is bit-academy.nl. En klik dan op Nederland leert door.
Ja, tientallen luisteraars gingen je al voor van de Bright Podcast. Dat hoorden we vorige week. Dat is wel lekker.
Ja, en te meer natuurlijk. Hè, er is een schreeuwend tekort aan IT-personeel in Nederland. En daarom heeft de overheid ook subsidie beschikbaar gesteld voor omscholing. Hè. En dat is ook waarom een Bit Academy deze opleiding gratis kan aanbieden. En, ik had er even als geintje, een leuk dingetje, had ik een prijsvraagje bedacht voor de luisteraars. En dan kun je net als bij het hoorspel, dat komt dadelijk, ook zo'n tof Bright T-shirt mee winnen. En dan komt hij, ja? Ben je er klaar voor?
Ja, ja.
Oké. Welke programmeertaal hoort niet in het rijtje thuis? HTML, SQL, JS, PHP, Java of C++? Nou?
Doe nog maar eentje en noem ze er even allemaal op.
Nog een keer dan. HTML, ja. SQL, JS, PHP, Java of C++?
Welke hoort er niet in het rijtje thuis? Mail het juiste antwoord naar podcast@bright.nl. En allemaal naar bit-academy.nl dus. Nederland leert door. Nou, en van de ene prijsvraag rollen we gewoon door in de volgende prijsvraag. We gaan naar het hoorspel, waarin je elke week een techgeluid hoort. Dit was het geluid van vorige week. Ja. En dat geluid is dus niet geraden. Dus jullie krijgen een hint. En die luidt 8 poten.
Ja.
En dat is een dubbele hint, Floris.
Ja.
Oké, meer ga je daar niet over zeggen.
Ja? Ja, als je het weet, dan snap je het.
Oké. Okay. Nou, dan komt het geluid. Ja, dan komt het geluid nog een keer. Nou, als je denkt te weten wat dit is, stuur dan wederom je antwoord naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dan zo'n gewild Bright T-shirt. Dan nog wat kort nieuws. Het activistische Britse cosmetica-bedrijf Lush trekt zich terug van alle social media. De recente onthullingen van de Facebook-klokkenluider waren voor het bedrijf de druppel. Zij onthulden dat Facebook winst zou verkiezen, iedere keer weer, boven de veiligheid van de gebruikers. Dus vanaf vrijdag 26 november is Lush niet meer te vinden op Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp en TikTok. Klein kiertje blijft wel openstaan. Lush komt terug als deze bedrijven hun gebruikers een veilige omgeving kunnen bieden. Ja, Lush is actief in 48 landen, dus al die accounts die worden op stop gezet. Nou, wil je nou toch nog met Lush in contact blijven? Ja, dan kan je dus aanmelden voor de nieuwsbrief. Dat kan bij heel veel bedrijven. Maar ze blijven dus opvallend genoeg wel actief op YouTube. Het is maar goed dat YouTube nooit die social network ambities heeft doorgezet in dit geval.
Nee, hè? Ja het heeft er eigenlijk altijd wel ingezeten, maar ze hebben het gewoon niet gedaan. Ze hebben zich alleen beperkt gehouden tot reacties. En likes.
Maar ik moet ook zeggen, YouTube blijft toch wel een fijne plek wat dat betreft. Je komt daar niet de narigheid tegen die je op andere sociale media. En Facebook weet ook heel goed dat ze nepnieuws en kwalijke zaken de kop in moeten drukken. Veel beter. En ze doen het in mijn ervaring ook veel beter dan die andere genoemde bedrijven, ja.
YouTube, ah, ja, kijk, er staan natuurlijk ook wel de video's online van de complotdenkers en enzovoort. En ja, als je er daar te veel van bekijkt, dan wordt je feed vervolgens ook overstelpt daarmee. Maar nou ja, er is zat leuks, andere dingen die wel leuk zijn te vinden ook.
Ja. Hey, we hebben nog een nieuwtje, maar dat start met een fragment. Luister even.
For the fucking film that I just went out of my head for no reason. Like, I don't even know what I thought it was, but I just ate my fucking AirPod.
What?
Ja, dat is een vreemd geluid. Ja, ja, zo klinkt dus een voicemail vanuit iemands buik. Ja, een vrouw in Boston had namelijk per ongeluk een AirPod ingeslikt.
Hoe dan?
Maar het oordopje bleef verbonden toen ze de voicemail insprak. Nou, hoe gebeurde dat? Nou, de vrouw wilde een ibuprofen innemen voordat ze ging slapen. De pijnstiller lag in haar ene hand en de AirPod in haar andere hand. En ze bedacht zich pas dat ze de verkeerde hand had gekozen, dat ze een oordopje met een glas water had doorgeslikt in plaats van een pijnstiller. Ja, goed. Nou ja, goed. Op TikTok heeft ze helemaal verteld hoe ze probeerde over te geven en zo, maar dat de AirPod er niet uitkwam. In paniek stuurde ze toen maar een voicemail naar een vriend, wilde ze inspreken. Maar de AirPod was dus nog verbonden, dus klonk het net alsof kwam die voicemail dus letterlijk uit haar buik. Vreemde geluiden. Inmiddels heeft trouwens de AirPod het lichaam verlaten.
Oh.
Het laatste nieuws is, wauw, ja, oké. Nou,
dat is wel een hele knappe. Het is een soort variant op niezen terwijl je je billen aan het afvegen bent.
Wat?
Je hebt per ongeluk dat je niet met dat papiertje in een reflex.
Volgende onderwerp.
9to5 Mac stond een opinieartikel over HomeKit. Dat het eigenlijk veroordeeld is om te falen. Vertel, wat stond erin?
Nou ja, dat is wel een grappig verhaal. Dus dat is ik wil niet zeggen de beste Mac site, maar wel een van de betere. En die hadden wel een aardig stuk inderdaad. Kijk, HomeKit, hè, dus Apple's smart home platform. Ja, dat blijft, ik bedoel, ik had het ook laatst in mijn video over met allemaal smart home updates. Het heeft echt van ver moeten komen. Er waren in het begin natuurlijk amper apparaten die dat platform ondersteunen, want Apple had een hele ingewikkelde hardware certificatie en dan moest er helemaal een chip worden ingebouwd. Nou, dat gaat tegenwoordig wel iets makkelijker, maar en het assortiment is ook wel wat gegroeid. Maar vreemd genoeg, hè, kijk, hoeveel jaar is dat geleden ongeveer? Hè? Maar Apple had natuurlijk een tijdje gewoon zijn eigen wifi routers, hè? De AirPods,
AirPod Express
inderdaad. Nou, nu hebben ze alleen nog HomePod. Althans, sterker nog, alleen nog de HomePod Mini. En dat is allemaal gewoon wel heel erg mager. Weet je, als je dus dat vergelijkt met Amazon, waar dus, ja, jezus. Nou, die brengen volgens mij elke maand wel een nieuw ding uit. Onder eigen naam, onder eigen label. Dat werkt met hun eigen platform, met Alexa en zo. En bij Google hetzelfde verhaal. Die hebben natuurlijk Nest. En die hebben daar eigenlijk ook de boel een beetje op orde. Met de Nest-erfenis en hun eigen hardware. Ook met routertjes en camera's en enzovoort. Het stuk pleit er eigenlijk voor van, ja, kom op, Apple. Weet je, waarom, jullie zijn juist zo goed in de hardware. Waarom doe je dat ook niet zelf? En dat vond ik eigenlijk wel een goed punt. Ik vraag me dat toch wel een beetje af. Kijk, het is een beetje gissen. He, want ze, die grote HomePod, die trouwens nooit officieel verkrijgbaar is geweest natuurlijk. Maar goed, als je er een wilde, dan kon je er eens wel aankomen via eBay of zo, over Duitsland. Maar die was natuurlijk een soort overpriced. Het was een hele goede speaker, maar eigenlijk weer niet zo slim. Nou, de HomePod Mini, dacht ik, ze beginnen door te pakken. Hè. Ze beginnen ook een beetje de strijd aan te gaan met die goedkope Echo-speakertjes en de Google Homes en zo. Maar ja, dan schrappen ze die grote HomePod weer. Ja, die zou toch wel bijna denken dat ze wel iets aan het bekokstoven zijn. Ze hebben niet voor niks. Ik weet niet of het je opviel de laatste paar keer bij die events van Apple, maar ze hebben natuurlijk zo'n enorme studio gebouwd voor als een soort smart home decoren. Als ja. er dan toevallig iets over smart home voorbij komt. En er zijn er nog een studio voor gebouwd. Ja. Ja, dat ga je ook allemaal niet doen als het niet enige relevantie ook heeft in je strategie.
Ja, want het stomme is, als je het plat slaat, want je hebt een hub nodig, dat weten we. Smart home draait altijd om een hub. Ja. Bij Apple is het, nou ja, bij Apple zit de bediening zit op je iPhone, maar de hub die alles aanstuurt is of je HomePod ja. of je Apple TV. Ja, of een iPad. Je kan ook een iPad, een oude ja, iPad klopt. Als hub, maar een beetje, nou ja, dat is helemaal een soort van rare oplossing. Maar eigenlijk zijn al die hubs die zij aanbieden een beetje niche producten. Want heel veel mensen hebben geen Apple TV nodig, want hun Smart TV doet alles al. En heel veel mensen zijn ook niet per se in de markt voor zo'n speakertje. Terwijl heel veel mensen waarschijnlijk wel denken, ik wil alles kunnen bedienen vanaf een iPhone. Want dat gegeven, dat doen wij allebei. Dat werkt super fijn. Weet je, dat je gewoon tegen je iPhone, tegen Siri kan zeggen, thermostaat op zoveel, licht op sfeer. En het gebeurt in één keer. Dat werkt top.
Ja.
Maar ja, is het een missing link, ja.
Ik heb de hele
tijd. Het is ook gewoon goud geld verdienen, of niet? Met al die smart home dingetjes. Die kosten vaak niks om te maken.
Goud geld niet per se, hè? Kijk, Amazon die zet het allemaal. Die verliest eigenlijk geld op de hardware.
Ja, Amazon, maar Apple zal dat nooit toelaten.
Nee, precies.
Dat de marge zal goed zijn. Dus daar is goud geld te verdienen voor Apple, denk ik.
Oh, zo, ja.
Ja.
Nou ja, kijk, ik bedoel. Een Apple TV, hoeveel keer duurder is het dan een Chromecast? Een HomePod was ook natuurlijk naar verhouding best wel duur. Ik heb wel wat geruchten natuurlijk gelezen. Het is wel trouwens weer een paar maanden geleden. Maar dat ze mogelijk werken aan een soort hybride product, wat een soort het midden zal houden dan tussen een Apple TV Media Box, kastje, en een HomePod speaker. Een soort love baby van de Apple TV en de HomePod.
Dat zou wel goed zijn. Mm. Een soort slimme soundbar of zo.
Ja.
Dat zou wel slim zijn. En ik mis ook nog steeds. Want wat er gebeurt natuurlijk. Google en Amazon die hebben spotgoedkope producten. Als Apple hier te lang mee wacht, zijn mensen eraan gewend dat zoiets, weet je wel, dat zo'n smart home ding, dat een prullenbakprijs heeft. Een uitverkoopprijs. En dan kom je er niet
precies. Tussen. Het is een strategische overweging. Weet je, het hoeft voor Apple, wat Marijn al zei terecht. Hè? Apple doet niks als ze aan de hardware niet kunnen verdienen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld, game console makers of printers. Dan geven ze de hardware praktisch weg. En ze verdienen dan wel met de games of met de cartridges. Ja. Nou, dat doet Apple het liefst niet. Maar er is hier eigenlijk een heel zwaarwegend strategisch belang. Weet je, als je hier gewoon niet genoeg meedoet of te weinig een speler bent of blijft, ja, dan raak je dus eigenlijk een heel domein raak je gewoon kwijt, hè, die woonkamer.
Ja.
En dat kunnen ze zich eigenlijk niet permitteren, denk ik. Dus ze moeten wel iets gaan doen.
Ik hoop dat ze luisteren daar in Cupertino.
Precies.
In de Bright Podcast.
Yes. Hello, you guys listening? Hello.
Ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Alle links van de tips zetten we natuurlijk in de show notes. En die vind je ook op bright.nl. We beginnen met Daniel.
Nou, ik ben een groot fan van firewalls. Klinkt een beetje raar, maar love firewalls. En die zijn ook echt heel belangrijk als je computer goed wil beveiligen. En ik gebruik zelf macOS gewoon, MacBook. En daarvoor heb ik een ontzettende goede gratis firewall. En die heet Lulu. Dat is L-U-L-U. Die is gemaakt door een van de beste Mac-hackers eigenlijk. Goede hackers dus. En die kijkt eigenlijk naar welke connecties er allemaal naar buiten en naar binnen gaan. En daarmee hou je heel goed in de gaten wat jouw computer eigenlijk doet. En dat is heel interessant om te zien. Maar stel voor jouw computer wordt gehackt, of er komt een malware op of dat soort dingen en zo. Dan moet die malware ook op een gegeven moment naar buiten communiceren. De hacker moet met die malware communiceren. En dat zie je dan. Dat is heel tof. Dan weet je ook dat je gelijk actie moet ondernemen. Maar het is een hele fijne app om te gebruiken. En voor als mensen Windows gebruiken, daar heb je ook een soortgelijke app voor. Die kost wel wat geld, moet ik wel zeggen. Maar dit Glasswire, dat is ook zo'n firewall die echt uitstekend werk doet. En het houdt je echt een stuk veiliger, omdat je zelf bepaalt welke apps en diensten en services allemaal met het internet kunnen verbinden.
Thanks. En Floris, wat is jouw tip voor deze week?
Ja, het is een tip, een podcast die al wat ouder is, maar ik heb hem pas onlangs gecheckt. En dat is de Vlaamse Kunstroof van onze collega's bij Dag en Nacht Media.
Oh, die staat al een tijdje in mijn lijst volgens mij om te luisteren.
Ja, het is echt een hartstikke leuke, het is echt een heel mooi gemaakte podcast. Ook een beetje zoals wat Daniel omschrijft van zijn podcast met hier en daar wat geluidjes. Ook niet te veel.
Muziekjes
ook niet te veel. Ja, een beetje hoorspel-esk, maar het is een waargebeurd verhaal. Ik had er nog nooit van gehoord. Het gaat over in 1934 zijn er twee panelen van een heel groot. Nou ja, tussen aanhalingstekens de Belgische nachtwacht zijn uit een kerk gestolen. In een soort van de eerste moderne kunstroof in de geschiedenis. Dus er wordt iets gestolen en daarna komt er een losgeldbrief. Weet je, dat idee is daar begonnen. En het lijpe is, een van die panelen is nog steeds zoek.
Huh. En die gaan ze zoeken in die podcast?
Die gaan ze zoeken, want heel België is gewoon al 90 jaar lang op zoek naar dat tweede paneel. Waar is het? Wat zijn de theorieën? Nou, en wat er dan, ja, weet je, wat daar allemaal uit naar voren komt, is zo bizar en zo, het lijkt, zeg maar, het is te goed en te slecht om te verzinnen eigenlijk.
De Vlaamse Kunstroof podcast, toch? Ja. Zo kan je hem vinden. Ja. In je podcast app, absoluut. Spotify. Apple Podcast. Hey, dan even mijn tip nog, voordat ik Erwin aan het woord laat, is dat we Bright Stuff hebben geüpdate. Dat is de koopgids die je vindt op bright.nl/stuff. Daar staan van alle productcategorieën staan de drie die wij aanraden als redactie voor jou. En we hebben bijvoorbeeld bij de auto's een grote update uitgevoerd. Wij is de Fiat 500e is er voor mij bijgekomen. Hartstikke leuk karretje. Voor onder de 30.000 euro.
Dan hebben
we hebben hem zelfs uitgebreid, want we hadden één lijst. We hadden gewoon drie auto's en nu hebben we drie lijstjes van drie auto's.
Dus we hebben negen auto's.
Ja, we hebben negen auto's, omdat het is geen niche meer, de elektrische auto. Nieuwe auto's zijn elektrisch.
We hebben prijscategorieën toegevoegd, hè? Ja.
Precies, we hebben het opgedeeld in tot 30.000 euro. En daar valt bijvoorbeeld de Fiat 500e Berlina dus onder en de Volkswagen Up. Dat is dan echt de goedkope. En een tweedehands Leaf is nog steeds een goede koop volgens onze autokenner Rutger, die we natuurlijk ook uitgebreid constateren voor dit soort lijsten. Dan hebben we de categorie 30.000 tot 45.000 euro. Nou, daar staat mijn lievelings in, de Hyundai Ioniq 5. Oh, mooi.
En dan, van de Hyundai... Die zijn wel goed bezig, hè? Hoe heet hij nou? De Grandeur? Hebben die gezien laatst?
Ja, mooi, ik weet niet hoe die heet, maar hij is prachtig, ja.
Ja, dat is zo'n hele oude, soort bijna staatsauto, heel vierkant. Zitten ook weer die vierkante koplampjes zitten erin. Net zoals bij de Ioniq 5.
Ja, het is zo'n...
Die zijn goed bezig, man.
Ze noemen dat zo'n retromod, hè? Daar ben ik wel heel erg van, die retromods. Dat ga je nou zien, dat ze gewoon eigenlijk oude auto's nemen en zeggen van, we pakken dit ontwerp. Of misschien zelfs de hele carrosserie. En dan pleuren we er met soort van de blik van toen en de techniek van nu. Maken we er een mix van.
Ja, ja, top, hoor.
Heel vet.
We kunnen wel aardig wat autootjes gaan verzinnen trouwens. Ja,
ja.
Zeker. Hey, en dan hebben we nog de categorie boven de 45.000 euro. En daar vind je twee Tesla's. De Y en de S. En dan ook nog een Porsche Taycan voor wie wat geld over heeft.
Hallo.
De Turbo S versie.
De droomcategorie.
Ja, precies. Check bright.nl/stuff. Ook voor e-bikes, speakers, laptops, smartphones. Nou ja, van alles het beste vind je daar. Erwin, het is tijd voor jouw tip.
Ja, ik heb ook nog een shameless plug. Mag best hoor. Het is sowieso een beetje zo'n plug aflevering dit natuurlijk. Nee hoor. Maar we hebben afgelopen vrijdag, dus dat was na de vorige podcast, hebben wij onze jaarlijkse gift guide, de Bright Gift Guide, hebben we online gezet. Hebben Floris en ik gemaakt. Met 21 tips natuurlijk voor toffe dingen voor onder de boom of voor pakjesavond of
in de zak.
Voor welke avond je dan ook viert. En... Van betaalbaar tot verwen jezelf eens extra fijn of extra lekker.
Vertel eens wat jij gaat vragen dan onder de kerstboom.
Oeh.
Ja, uit de gift guide dan, hè?
De PlayStation 5, maar die hebben we er maar niet ingezet. Want die is toch nog steeds nergens verkrijgbaar. even spieken hoor. Ik pak hem er dan even bij.
Weet jij het al, Floris?
Ik heb hem niet meer in mijn hoofd.
Ja, een variant. Ik heb Lego gevraagd. Maar niet de specifieke Lego die erin staat. Dat is namelijk Star Wars Lego Boba Fett.
Ja.
Die heb ik.
Ik zou heel graag het Lego Home Alone huis willen.
Oh ja.
Oh ja. Ja, goeie.
Vet. Weet je het al, Erwin?
Nou, Nu we dan
anders ga ik voor de nanolief elements.
Een van de tips, dat is wel trouwens zo'n beetje de duurste geloof ik die ertussen staat, maar is de Cowboy 4. Het e-bike merk, ja, die zijn toch echt wel, je bent een goed jaar achter de rug. Twee mooie nieuwe modellen van die vierde generatie. En je kunt er nog steeds één van winnen.
Ja, bij
check
ons
even gewoon onze video's op YouTube. Ja, het is, we zitten wel aan het einde van de termijn, dus we gaan wel binnenkort de winnaar bekendmaken. Maar goed, ja, je kan nog net meedoen. Dus nou, een tip binnen een tip.
Hoppatee. Nou, dan zit de podcast er voor deze week op volgens mij, hè? Wil je nog iets kwijt?
Nee.
Nee? Nee, top. Nou, dan bedanken we de luisteraars voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Via de mail bijvoorbeeld, podcast@bright.nl. Of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. En zelfs op Discord zijn we af en toe te vinden. Tot volgende week. Bye.
Bye.
Bye.